Johan en Judith, ouders, familie, broers, zussen, gemeente, vrienden, van alles en nog wat vanmiddag door elkaar heen. Een van de mooiste dagen van je leven, en dat is je trouw, je huwelijksdag. Na 5 jaar verkering te hebben, en ik kan rustig zeggen na 5 jaar een knipperlicht relatie gehad te hebben, is het dan toch eindelijk zover dat het beklonken wordt. 19 en 20 jaar, dat is nog erg jong. Ik zeg altijd tegen mijn dochters, neem nooit geen verkering voor je 20ste. Geen verkering voor je 20ste. Het gaat wel eens wat anders dan je gepland hebt. Toch zijn we erg verblijd dat jullie ook Gods zegen willen vragen in een huwelijk en dat ook heel bewust. Jullie hebben zelf ook op de trouwkaart aangegeven, de tekst Prediker 4 vers 12. Een drievoudig snoer, daar had ik daar nog nooit over gepreekt. En daar heb ik wat mee geworsteld en wat mee aan de gang gegaan. En ik wil jullie graag deze tekst ook meegeven. Een drievoudig snoer. Ik ga beginnen met een voorbeeld. Er is een bekende Zürich psychiater geweest. En die man die heette meneer Meader. Kom je vast nog wel tegen als je verder gaat met de SPH die naam. Meader. Nou, die heeft heel wat mannen en vrouwen behandeld. En het merkwaardige was dat hij in zijn spreekkamer, dat hij een afbeelding van Christus, die had hij hangen aan de muur. Zodat hij vanaf zijn bureau altijd die blik had op die afbeelding van Christus. Die zag hij altijd voor zich. En op een gegeven moment was er een mevrouw, een bezoekster, en die vroeg, waarom hangt dat Christusbeeld nou pal tegenover u op oogafstand? En toen zei die psychiater, wij zijn nooit met z'n tweeën, mevrouw. Wij zijn altijd met z'n drieën, immer zu drei. Nou, dat geldt voor mens tot mens. En dat geldt natuurlijk in het bijzonder ook in een huwelijk van man en vrouw. Er is altijd een derde die aanwezig is. En dat is God. Ik, jij en hij. Ja, dat leer je al op de basisschool. Ik zie een paar nichtjes zitten, geloof ik. Ik, dat is de eerste persoon, jij en hij. In het geloof is andersom. Dan is het eerst hij. En dan jij, de ander. En dan pas ik. Het zijn er wel drie. En daar gaan we over nadenken. Een drievoudig snoer. Destijds een spreekwoord in de tijd van Salomo. Een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. 3 punten waar ik met u over en met jullie over wil gaan nadenken. We letten eerst op dat ik, solo, eenzaam zijn. Vervolgens gaan we letten op ik en jij. Dan ben je een duo, samen. En als derde gedachte gaan we spreken over ik, jij en hij. Dan ben je een trio, een drie-eenheid. Als man en vrouw vorm je nu, die twee zullen tot één vlees zijn. Een twee-eenheid en met die derde erbij wordt het wonderlijk genoeg een drie-eenheid. Zet boven de preek een drievoudig snoer. Ten eerste gaan we letten op ik, ten tweede op ik en jij en ten derde op ik, jij en hij. Ja, gemeente, Prediker, dat hebben we een stukje uit gelezen. 1 van de 66 Bijbelboeken, boeken uit het woord van God. De prediker, dat was koning Salomo, de gelovige koning Salomo, de zoon van David. En hij werd wel genoemd de wijste van alle mensen op aarde. Dus wat hij hier zegt, dat is geen domme opmerking. Als de wijste van alle mensen op aarde spreekt, dan moeten we maar goed luisteren wat het betekent. Koning Salomo heeft 3 boeken geschreven. Hooglied, Spreuken. En Prediker. Hooglied, dat heeft hij geschreven toen hij nog jong was. Pas getrouwd. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. You may kiss the bride, zei ze in het stadhuis. Wellicht. Ja, Hooglied, dat kan je lezen als je net getrouwd bent. Prachtig mooi. geestelijk, maar gewoon ook natuurlijk. De liefde tussen man en vrouw. Heel mooi, open, kuis. En zuiver. Huwelijksleven. Toen Salomo wat ouder was, toen schreef hij spreuken. Wijze lessen voor het gezinsleven. Als je kindertjes mag krijgen als God het geeft. In het gezinsleven moet je spreuken vaak lezen. En nu hij oud geworden is, nu heeft hij prediker geschreven. Levenslessen vol met praktische levenswijsheid. En nou begint prediker, je moet altijd maar letten op wat er in de beginverzen staat. Nou begint prediker met die bekende woorden, ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Nou, daar zit je dan, de mooiste dag van je leven. Ijdelheid der ijdelheden. Lucht en leegte, alles is lucht en leegte. Alles is maar kwelling en teleurstelling, daar is leven vol van. Ja, is prediker een pessimist geworden? Voor schade en schande wijs geworden, bitter geworden? Is dat een uitspraak van vertwijfeling? Uiteindelijk als je aan het eind van je leven komt, ja, wat stelt dat eigenlijk allemaal voor? Nee, prediker is geen pessimist, maar hij spreekt wel van een keihard ervaringsfeit, wat waar is. Er is zo ontzettend veel in deze wereld, maar ook ontzettend veel in je leven, wat geen blijvend nut oplevert, wat niet echt winst is, wat niet echt van wezenlijke waarde is, wat niet echt innerlijke bevrediging geeft. In je korte poosje dat je leeft, in dat gezwoeg op aarde, hebben jullie dat ook wel eens? En je denkt, nou, dan ben ik heel de week druk geweest en druk en druk. Zondige drukte, geen tijd voor God. En je denkt, nou, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Al de geploeter. Wat doet dat nou eigenlijk allemaal voor? Wat heeft het nou eigenlijk voor wezenlijke waarde? Nou, daar gaat prediker over. Ik vind het mooi dat prediker ook wijst op het nut van tijdelijke dingen. Hij noemt een aantal dingen. Hij zegt bijvoorbeeld, je mag geniet met vreugde van de arbeid. Als je later een topbaan krijgt als econoom of zo in de commerciële economie. En ja, als je dat met vreugde doet, nou mooi, geniet ervan als je met vreugde naar je werk gaat. Predikers zeggen ook, als je van je voedsel geniet, van eten, drink uw wijn met vreugde en eet uw brood met vreugde. Nou, prima. Elk jaar moet je even een etentje zo samen. Want nou zijn we 1 jaar getrouwd. En nou zijn we 2 jaar getrouwd. Moet je erin houden. Dat verstevigt de band. Mag. Mooi. Waardevol. Weet je wat hij ook zegt, prediker? Geniet het leven met de vrouw die je lief hebt. Nou, dat vind ik een prachtige uitspraak. Nee, prediker is geen pessimist. Absoluut niet. Geniet ervan, mens. Ik zou zeggen, geniet ervan. Zou prediker ook zeggen. Geniet van een handvol rust. Wat een verademing. Zorg dat dat ritme, die eend, die zevende dag, die sabbatdag of de rustdag, godsdag, dat dat erin blijft. Zorg ervoor dat je in je huwelijksleven ritme krijgt. En dat er ook een rustdag, een echte rustdag is. Godsdag een rustdag. Beknibbelt daar niet op. Bouwt die rust in, zegt prediker. Samenwerking met elkaar, ook goed. Zelfs verdrietige ervaringen zijn nuttig, zegt prediker. Want het laat je iets zien van de ernst van het leven. En dat je juist door de nood gedreven, door verdrietige ervaringen, de Heere God juist des te harder nodig hebt, naar hem wordt uitgedreven. Nou, dat zijn dingen die tijdelijke waarde hebben en waarvan prediker zegt, daar mag je vreugde in beleven. Maar prediker gaat verder. Prediker wijst ook op wat eeuwige waarde heeft. En prediker zegt in het eind van zijn boek, ik heb alles onderzocht en mijn slotsom is, vrees God en onderhoud zijn geboden. Dat is het beste wat ik jullie kan meegeven. Vrees God in je jongelingsjaren. En weet je wat God vrezen betekent? Dat je de Heere gaat eerbiedigen. Dat je hem gaat eren. Vroomheid, zeiden ze vroeger. Vertrouwen op God. Eerbiedigen. liefhebben van God. Vrees de Heer. Dan heb je de juiste houding naar elkaar toe, naar de ander toe. En dan heb je de juiste houding in de kerk, als je lust hebt om de Heer te vrezen. Vrolijkheid met diep ontzag. We gaan samen. Dat is vrezen. Dat is vrezen des Heren. Dat is vreugde, verheuging met beving. Dat is vrezen. En begin daarmee als je jong bent, zegt prediker. Gedenk aan je schepper als je jong bent. 19, 20 jaar. Onderhoud zijn geboden. Dat woord wat je meekrijgt. Weet je wat prediker ook zegt? Met de dood is niet alles uit, mensen. Als een hond sterft, ja, die wordt verbrand, gecremeerd. En die geest van die hond, die adem, die slaat naar beneden. Maar als een mens sterft, dan keert zijn ziel, zijn geest weer terug tot God die hem gemaakt heeft. Er is een hiernamaals, zegt prediker. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dat eeuwige huis, dat is of het eeuwig vaderhuis, of het is het huis waar wening is en knessing der tanden. In ieder geval, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En prediker wijst ons ook op het oordeel. Weet, zegt hij in het allerlaatste vers van zijn boek, dat er een gericht is. Een eindgericht. Weet dat God alles wat je doet, zegt, een keer terugkomt in het gericht. Hou daar rekening mee. Bedenk dat. Laat dat altijd op de achtergrond aanwezig zijn. Er is een derde die meekijkt, die meeziet, die meeluistert en die meegaat. Goed, nou. Salomo, de wijsheidsleraar, die is bezig in dit boekje om alles te onderzoeken. Ik, als koning van mijn volk, van Gods volk, ik ben oud, ik sta aan het einde van mijn koningschap in Jeruzalem over Israël. En ik heb onderzoek gedaan, daar had hij ook de gelegenheid voor, daar had hij het geld voor, daar had hij de tijd voor, daar had hij de wijsheid voor. Ik heb alles op aarde onderzocht. En ik heb praktische levenswijsheid, daar heb ik naar gezocht. Wat is de blijvende waarde? In je huwelijk, in je leven, in de tijd die je krijgt, in dit ondermaanse, wat onder de zon geschiet. Nou, hij heeft alles onderzocht. Stel je nou voor, neefjes en nichtjes, dat je heel rijk zou zijn. Hoe zou je dat vinden? Heel veel geld. Nou, Salomo had heel veel geld. En was hij gelukkig? Hij zegt, het is allemaal ijdelheid, lucht en leegte. Wat heb je nou aan ontzettend veel geld, terwijl je een ziek lichaam hebt? Niks aan. Nou, ik heb hele grote huizen gebouwd. Er zijn mensen die dag en nacht bezig zijn met werk, met bijsnabbelen, met een beetje een centje bijverdienen, om dan nog meer op enzovoort. Recessie, gezin een beetje draaiende houden. En je bent dag en nacht bezig en nooit thuis. En als je dan zondags in de kerk zit, dan zit je te slapen. Want je bent zo moe, dan komt het eruit. Weet je wat Salomo zegt in Prediker? Hij zegt, het is allemaal lucht en leegte. Waar ben je dan voor aan het ploeteren? Of veel wijn. Veel wijn, zegt hij. Of veel wijn gedronken. Nou, maakte dat gelukkig niks. En dan komt hij in Prediker 4. Ik heb ook nog iets onderzocht, zegt hij. En dan kom ik bij mijn eerste gedachte. Stel je voor dat je nou alleen bent. Alleen. Vers 7 hebben we het gelezen. Ik wende mij en ik zag wederom een ijdelheid onder de zon. Er is er één die had geen tweede. Hij onderzocht als mensen eenzaam en alleen zijn op de wereld. En vooral moet je dan denken als mensen alleen aan zichzelf denken. Egoïsten zijn. Individualisten. Als je je op jezelf terugtrekt en alleen maar leeft voor jezelf. En je om je naaste niet bekommert. Dan zegt prediker, nou, dan zwoeg je. Dan ben je bezig met van alles en nog wat. En je zweet en je slaaft en je draaft. En niemand kan ervan profiteren. Met niemand kan je delen. Dat wil je niet. Ik Zo'n zwoegende eenling. Die niemand naast zich heeft en niemand naast zich wil. Alleen staand. Of je bent getrouwd en je hebt geen kinderen. Of je hebt wel kinderen, maar voor de rest geen familie en vrienden. En je bent eigenlijk een egoïst. Een materialist. Dan heb je eigenlijk geen mens. Als je alleen maar kijkt naar jezelf. Ik. Wat ben je dan een stakker. Ik. En er is geen jij en er is ook geen hij. Ik leef voor mezelf. Ik ben baas en... Ik leef mijn leven zoals ik het wil. Maak ik zelf uit? Moet ik weten, zeggen we dan. Heb jij niks mee te maken? Maak ik uit? Nou, dan ben je een stakker. Dan ben je stakker. Een solist. Ja. Als je het niet deelt met een metgezel, met een vriend of een vriendin of een collega op je werk. En je gezin. Of een broer of een zus. Nou. 1. Prediker zegt, die ene die werkt dag en nacht. Bouwt een groot bedrijf, allerlei schatten op. Maar je kan het met niemand delen. Wat doe je het allemaal voor? En je verdient zoveel geld dat je het nog ineens zelf alleen kan opmaken. Zelf vaak, die mensen die gunnen zichzelf dan ook geen pleziertje en zo. Geen grijntje geluk. Het is allemaal maar mager voor zichzelf en heel veel, maar ze gunnen zichzelf, ze ploeteren maar door, dag en nacht. Ja, waarom? Ga niet alleen door het leven, zingt de gezang. Ga niet alleen door het leven. Nou, dat is 1. Tweede gedachte, ik en jij. Kom ik al in de buurt. Prediker die gaat verder. Hij zegt, 2 zijn beter dan 1. Nou, dat is waar. 2 die hebben een aantal voordelen. Als je samenwerkt, wederzijds elkaar ondersteunt, dan heb je veel aan elkaar. En dan noemt hij een paar voorbeelden. Stel je voor, je bent de een valt. Ja, als er dan geen tweede is, dan lig je daar en dan kan je niet opkomen. Maar als je namens de tweeën bent en eentje valt, dan kan de ander die ene oprichten. 2 zijn beter dan 1. De Heer Jezus stuurde ook altijd 2 discipelen. Per paar stuurde hij erop uit. Of, zegt prediker, stel je voor, je bent op reis en je moet in het open veld slapen. Nou, dan kunnen de nachten kunnen heel koud zijn in Israël. En als je dan alleen bent, ja, dan kan je wel een dekentje over je heen, maar dan word je niet warm. Maar als je nou met z'n tweeën bent als reiziger, dan kruip je in je slaapzak tegen elkaar zo dicht mogelijk aan. En dan heb je nog een beetje warmte van elkaar. Om warm te blijven, 2 zijn beter dan 1. En een derde voorbeeld wat hij noemt. Stel je voor, je gaat alleen op reis en je wordt overvallen door een rover. Ja, als je dan alleen bent, dan lig je knock-out. Maar als je met z'n tweeën bent, dan kan je die rover, die aanval, die kan je weer staan. En als je nou met z'n drieën bent, en dan kom ik bij mijn tekst. Als je nou met z'n drieën bent, ja, een drievoudig snoer, dat wordt niet haast verbroken. Dan zal de bandiet, die zal je de baas blijven en hij zal je niet kunnen overmeesteren. Dus, als het nou gaat over 2, samen, duo, een mens is een relatiewezen. In de kerk. Het is niet goed als je naar de kerk gaat. Ik ga alleen voor de preek. Ik ga alleen voor de mensen en zo ga ik niet. En je komt als laatste binnen. Je gaat als eerste weer weg. Voor de rest geen contact met kerkmensen. Dat is niet goed. Een mens is een relatiewezen. Dat geldt in de kerk. Dat geldt in je gezin. Dat geldt in het bedrijf. Op je werk. In je huwelijk. Zoek vrienden. Heel praktische levenswijsheid. Zoek vrienden. Zoek collega's. Zoek broers of zussen, metgezellen, medereizigers, maatjes op je levensreis. Dat is een zegen. 2 weten meer dan 1. En als je een ander alleen ziet staan, nou ga er naartoe. Laat hem niet alleen tobben, maar ga naast hem staan. Reik elkaar de hand. Leef niet voor jezelf. Samen geniet je meer dan elk apart. Vriendschap. Het is heel erg als er hier mensen zijn, en dat maak ik mee in Rotterdam, hè. Er zijn mensen hier, die af en toe eens in de kerk komen zo, op een zondagmiddag of op een feestdag. En die dan een bakje koffie drinken na afloop van de dienst. En dan maak je een praatje. En dan zeggen die mensen soms, halve zwervers, zeggen, ik heb geen mens. Mijn familie heeft me verstoten. Mijn broers en zussen zien niet naar me om. Mijn ouders zijn overleden. Ik heb geen mens. Mag je er als kerk zijn om ze op te vangen? Ja. Om de eenzamen op te vangen. Als broeders samen wonen. Ook in de kerk waar twee of drie, drievoudig snoer, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Bidden, daar is Hij in het midden. Jullie trouwen enkele weken na Pasen. Twee Emmausgangers. Ja. Heel vaak dan denk je dat zijn twee mannen. Dacht ik. Ah, misschien is wel een man en een vrouw geweest die Emmausgangers. Weet jij veel? Ik weet alleen dat er één die heette Cleopas. Dat was een man. En misschien was het wel zijn vrouw die mee terugliep naar Emmaus. Wie weet. Die twee tezamen die spraken over de dingen van de Heer in hun gemis. En er kwam een derde die zich erbij voegde. Drievoudig snoer. Daar ben ik in het midden. Nou, dan kom ik bij de derde gedachte. Ik, jij en hij. Een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. Een driedubbel koord. Eén koord. Met drie strengen, drie draden. Zo door elkaar heen gevlochten. En dat krijg je niet gauw stuk. Dat is stevig en dat is betrouwbaar. En dat mag nou ook gelden voor het christelijk huwelijk. Twee mensen en die ene God. Dat zijn er totaal drie. Geen one man show. Er is een titel van een boek. Dat heet Het huwelijk dat is twee keer alleen. Ja. Samen is twee keer alleen. Nou, dat is een hele trieste titel. Stel je voor dat je huwelijk, dat samen twee keer alleen is. Dan heb je een slecht huwelijk. Dan heb je een slecht huwelijk. Twee eenzamen bij elkaar. Nee. Een driedubbel snoer. Driedubbel koord aan elkaar. Ik heb een prachtig mooi voorbeeld gevonden. Als dit. Dat geef ik jullie mee. Deze tekst die werd eens een keer gelezen door een touwslager. Een touwslager is iemand die in zijn bedrijf touwen maakt. En hij zei, het is inderdaad waar, het sterkste snoer is een drievoudig snoer. Het grootste aantal strengen, het grootste aantal draden die elkaar allemaal raken, dat is drie. Stel je voor dat je nou één van die drie zou wegnemen, zodat er twee draden overblijven, dan maak je het snoer duidelijk zwakker. En al zou je er een snoer extra bij doen, zodat je de vier krijgt, dan voeg je eigenlijk niets toe aan de sterkte van het snoer, omdat de strengen elkaar niet langer meer raken. Drievoudig snoer. En zegt hij, één snoer met drie draden. En dan kunnen er zelfs één of twee van die draden, die kunnen onder spanning komen te staan. En die kunnen beginnen te rafelen, maar zolang die derde het houdt, dan zal het snoer niet breken. Ah, dat is een mooie gedachte. Zo is het ook in het christelijke huwelijk. Er kunnen tijden komen, Johan, Judith. Dat heb je zelfs in de beste huwelijken. Er kunnen tijden komen dat het huwelijk onder spanning komt te staan. Jullie hebben elkaar, stond ook op de trouwkaart, liefde en trouw beloofd. Mooie uitdrukking. Maar er kunnen tijden zijn van binnenuit of van buitenaf dat het huwelijk onder spanning komt te staan. En dat je als man en vrouw gaat verslappen, niet meer in staat voelt om het zelfs uit te houden met elkaar. Ongelooflijk, maar dat kan. Maar zolang God die derde streng is, die blijft sterk en Hij houdt het vol. Totdat de spanning weer vermindert tussen man en vrouw. En dan kunnen die twee gerafelde strengen als het ware weer aan elkaar vastgebonden worden. Dan kan er weer herstel zijn tussen man en vrouw. Ja. Zolang die derde het houdt. En daarom is het zo jammer dat er zoveel mensen zijn en zoveel huwelijken zijn die maar bestaan uit een tweevoudig snoer. Ik en jij, maar geen hij. En als er dan wat is en die twee onder spanning komen te staan, dan is er geen derde die het bij elkaar houdt. Dan ligt het zo uit elkaar. Als er oneenigheid en langere tijd ruzie is. Maar een drievoudig snoer, een huwelijk met de Heer erbij, dan is het ook wel eens wat, maar het ligt niet gelijk meteen uit elkaar. Drie draden in elkaar gedraaid. Helemaal, dus alles, hè, in alles. Niet alleen op zondag. Een stukje van maandag tot en met zaterdag zijn er twee draden. Ik en jij, en dan zondag de Heer erbij. Dan zijn er even drie en dan weer twee. Nee, helemaal over de hele lengte van je huwelijksleven is Hij erbij. Dat noemen we een verbondsrelatie, een driehoeksrelatie met de Heer erbij. Lengte, breedte en hoogte. Leerde ik vroeger ook op de basisschool. Lengte en breedte, als je dat alleen maar hebt, dan heb je de oppervlakte. Dan is het oppervlakkig. Maar lengte en breedte en hoogte, lengte maal breedte maal hoogte, dat is inhoud. Met die derde erbij. Drie. Twee zijn beter dan één. En de Heere erbij, dat is de derde. De eerste. Salomo die heeft dit hier niet van zichzelf, maar het principe waar Salomo hiervan uitgaat, dat heeft hij vanuit de schepping. Genesis 2. Waar God zelf aan Adam Eva geeft tot vrouw als uit zijn hand. Alsjeblieft Adam, je krijgt als uit mijn hand deze vrouw. Zodat hij niet meer alleen was. Het is niet goed dat de mens alleen zij, maar een vrouw als tegenover. En uit de hand des Heeren. Dan zijn er dan ook drie. Adam, Eva en God die haar hem geeft. Toen waren er al drie. Jouw hand in mijn hand en straks nu dadelijk met de zegen zijn hand er bovenop. Dat zijn de drie. En je mag je dan ook samen door zijn handje laten leiden. Dan ga je met z'n drieën. Het is erg als die derde ontbreekt. Dat is niet alleen erg, maar dan mis je houvast. Dat is op lager niveau. Als het alleen maar in het menselijk vlak is, horizontaal. Een verbond tussen man en vrouw, een huwelijk tussen man en vrouw, horizontaal, ja. Dat houdt het niet. Maar een echt verbond is met die extra dimensie erbij. In de tijd van het judaïsme, in de tijd van de tijd van de Heer Jezus, trouwens in de tijd van Mozes al, toen was die extra dimensie, die verticale lijn met God, die was al aan het verbleken. Nou, en daarom zie je dat Mozes op een gegeven moment de scheidbrief heeft ingesteld. Ja, dan mensen konden niet meer met elkaar leven uithouden. En dan mochten ze dan toch maar scheiden. Dat werd dan toegestaan, dat werd gedoogd. Ja, als die dimensie gaat ontbreken dan. In de tijd van de Heer Jezus was het zelfs zo, die fariseeën, hè. Die hadden zelfs regels opgesteld. Als je het eten liet aanbranden, dan mocht je als man al scheiden. Zo makkelijk. Of als je te luid sprak in huis als vrouw. Of als je huwelijk meer dan 10 jaar lang kinderloos was, dan moest je wegsturen. Of als je het eten te zout opdiende, kon je ze dumpen. Erg, maar wel zo. Was wel zo. En daar gaat de Heer Jezus tegenin. Het is van den beginne al zo niet geweest. Die twee zullen tot één vlees zijn. Zo heeft God het bedoeld. En dat voor het leven lang. Als het maar een tweevoudig snoer is, dan zeg. Weet je wat ze tegenwoordig zeggen? U lacht nou een klein beetje om die voorbeelden die ik noem. Hè? Maar als je nou ziet hoeveel echtscheidingen er zijn en wat de redenen zijn. Misschien wordt het een beetje gecamoufleerd, maar hoe vaak ik al niet gehoord heb dat mensen zeggen: ja, maar houden niet meer van elkaar. We hebben geen chemie meer. Nou, wat is dat nou, chemie? Je hebt al beloofd aan elkaar. We hebben geen chemie meer. En dan word je ook gedumpt. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Maar als die derde er is, God op het geestelijk vlak, drie personen, dat geeft inhoud. Denk erom dat de Satan bezig is om huwelijken kapot te maken. Dat is niet van God. Liefde verbindt. Maar de Satan ontbindt, probeert het uiteen te rafelen, door te knippen. De band met God allereerst, dan blijft die Bijbel dicht, dan bidden jullie samen niet meer. Dan gaat eerst die band kapot en dan gaat die band kapot. Een goed huwelijk, een slecht huwelijk, hoef je niks voor te doen, dat komt vanzelf. Maar een goed huwelijk, daar moet je allebei in investeren en je best voor blijven doen. En laat die knielhouding straks ook jullie levenshouding zijn. Ja. Twee zijn beter dan één en een drievoudig snoer wordt niet gauw verdroogd. En als dan de één valt, dan richt de ander hem op. Als de vrouw dreigt te bezwijken, ondersteunt de man. En als de man burn-out raakt, is de vrouw er als een hulp om hem te helpen. Je helpt elkaar. En je houdt elkaar warm. Geestelijk ook warm. Je spoort elkaar aan. Je hebt warmte van elkaar. En als de vijand komt, de rover, de bandiet, om je te overvallen, dan bescherm je elkaar ook in de geestelijke strijd tegen de aanvallen van de boze. Ik wil maar zeggen, en daar ga ik mee eindigen. Ik wil maar zeggen, als de Heer in het huis niet bouwt, levenshuis, tevergeefs, zwoegen de arbeiders. De arbeiders zijn bezig, man en vrouw, en je bouwt aan je relatie en je bouwt aan je huwelijk. Maar als de Heer er niet bij is, dan is het een te zwakke kabel. In dat besef mag je als bruidspaar zo voor Gods aangezicht knielen in zijn huis. En je huwelijk laten bevestigen. Ja aan elkaar in het stadhuis, samen. En nu ook ja aan de Heer als die derde die de eerste is. Hij als leidsman. Ja. En wat is het dan mooi en prachtig als je dan straks aan het einde van je huwelijksleven altijd samen met de Heere willen leven. Met vallen en opstaan. En als de een dan dreigde te verslappen, was de ander die weer een duwtje gaf. Als je dan samen met de Heere je huwelijksleven mag beginnen nu. En dan eenmaal hoe lang of hoe kort ook je huwelijksleven mag eindigen. Wat is het dan rijk. Ontzaggelijk heerlijk rijk. Als dan die tekst in vervulling mag gaan. Die Paulus noemt in Thessalonicense. Alzo zullen wij altijd bij de Heere wezen. Samen met hem geleefd en dan samen straks. Zo zullen wij altijd straks aan het einde van de baan binnen mogen gaan. Zo zullen wij samen altijd bij de Heere mogen wezen. Samen in de naam van Jezus. Dan ben je toch met z'n drieën. Heffen wij een loflied aan. Samen bidden. Blijven doen. Samen zoeken. Naar het plan van onze Heer. Ook in je huwelijksleven. Samen zingen. En getuigen. Samen leven. Tot zijn eer. Of. Om het in een ander opwekkingslied te zeggen. U. Maakt ons. Één. Drie, één. U maakt ons één. En u bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden u. Amen. Wij gaan zingen. Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. En vers 3. Psalm 133, vers 1 en vers 3. gaan we nu over tot het lezen van het huwelijksformulier. Johannes Verduin en Judith Overduin, u die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwden in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwden wil hij zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. Hen die in ontucht leven en overspel bedrijven wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles behoort u te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heersen zou over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haar zelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Cana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden en dat hij de gehuwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Opdat u in uw huwelijk godvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat de man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede is dat zij hun kinderen, wanneer zij die ontvangen als God dat geeft, in de ware kennis en vreze God zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal een iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gave der onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen zij doen naar christelijke regel met medeweten en instemming van hun ouders of voogden en vrienden. Zo zal de tempel van God ons lichaam niet verontreinigd worden, want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander overeenkomstig het woord van God. Allereerst zult u bruidegom weten dat God u gesteld heeft tot hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het lichaam regeert, ja zoals Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand. En aan de vrouw als brozer aardewerk eer geven, omdat u beiden erfgenamen van de genade des levens bent. En opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdende daarin te laten delen. Vervolgens zult u bruid weten hoe u overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn, als uw Heer. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten. Maar veeleer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren. Zoals Sarah Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende haar Heer. U zult ook uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan uw gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven zonder pronkzucht om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. We gaan nu over tot de bevestiging van het huwelijk. Ik verzoek jullie nu op te staan van je zitplaats. Johannes Verduin en Judith Overduin. Nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij u daarin opdraagt, hebt u het stellige voornemen om in dit heilig huwelijk zoals zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente. En verlangt u dat uw huwelijk bevestigd wordt? Wat is er op jullie beider antwoord? Ik neem u allen die hier nu bijeen bent tot getuigen dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. Omdat het goed en gepast is dat uw huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gaf bevestigen en uw begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Jullie mogen nu elkaar de rechterhand geven. Johannes Verduin, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Judith Overduin, hier tegenwoordig. Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en Godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is. Belooft u dat u heilig met haar wilt leven, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is erop? Jouw antwoord. Judith Overduin, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Johannes Verduin, hier tegenwoordig. Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop jouw antwoord? Ik verzoek nu de gemeente te gaan zingen, Psalm 134 vers 3, heeft uw handen naar omhoog. En na de zegen aan de gehuwden gegeven, 134 vers 3 in dat laatste staande. Eerst nu 134 vers 2 en na de zegening 134 vers 3 in dat laatste zingen we dan staande.